Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Jawel, ik wil u natuurlijk ook heel graag een zalig Pasen toewensen. We hebben ondertussen, voor zij die Pelgrim in Eigen Land een beetje volgen, al heel wat tochten samen mogen ondernemen. En dat creëert toch op een of andere manier een band. Zo denk ik heel vaak aan u allen, wanneer er een moment van gebed is of wanneer de pelgrim onderweg is, dan nemen we jullie allemaal mee. En dat is niet zomaar een slogan, het is niet zomaar een manier van spreken, dat is ook een zeer bewust iets. En daarom een zalig Pasen, wij gaan vandaag opnieuw op stap. En u mag beginnen met uw wandelschoenen aan te trekken. We gaan dus opnieuw een voettocht ondernemen in een hele bijzondere reeks aan afleveringen die voor ons liggen. Een beetje een unicum opnieuw voor Pelgrim in Eigen Land. Maar ik ga nog niet te veel verklappen. We gaan eerst samen de bus opstappen. Jawel, we vertrekken vanuit de studio's van Radio Maria in Egenhoven. En als men hier buiten wandelt en men steekt het plein over, dan kan men vlak bij de studio's een halte vinden waar men de bus kan nemen. En die bus die gaat ons vandaag met het nummer 70 helemaal richting Groenendaal brengen. Sommigen onder u die zullen al ergens een klokje horen luiden in de verte. We stappen samen de bus op weg naar Groenendaal. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, ik heb ondertussen de bus genomen vlakbij de studio's van de radio in Egenhoven richting het station van Groenendaal. Want daar begint vandaag onze pelgrimstocht. Het vraagt ongeveer een 40-tal minuten met lijn 70 om daar te geraken. En de bedoeling is vandaag dat we daar iemand zullen ontmoeten die onze gids zal vormen voor de komende tocht, namelijk eerwaarde heer Paul van der Stuift. En we zullen natuurlijk in het begin even ruimte maken om met hem kennis te maken, daar hij onze weg vandaag helemaal zal begeleiden. En dat komt omdat we ons naar een deeltje van ons land begeven dat zeer sterk verbonden is met een bijzondere figuur, namelijk Jan van Rusbroek. En deze Jan van Rusbroek is een monnik en ook een mystieker. En we gaan het vandaag eigenlijk een beetje hebben over mystiek, wat dat eigenlijk is, wat dat juist inhoudt en welke rol Jan van Rusbroek daarin speelt. Een belangrijke Vlaamse mystieker, zeg maar, die we vandaag beter zullen leren kennen. Want eerwaarde heer Paul van der Stuift is een, ja, zeg maar, deskundige, een expert, niet enkel in Jan van Rusbroek, maar in mystieke literatuur in het algemeen. En daarom niet toevallig natuurlijk dat hij ook een programma heeft op Radio Maria, Mystieke Lectuur, waar hij de teksten van deze mystiekers aan ons te horen brengt, met de nodige duiding. En terwijl onze lijnbus verder langs de Vlaamse wegen rolt richting Groenendaal, wou ik even de ruimte maken om een stukje van een tekst die Paus Franciscus recentelijk heeft gepubliceerd ter hand nemen. En het trof mij omdat het specifiek gaat over pelgrimeren. We bevinden ons in het jaar 2024, ter voorbereiding van het jubeljaar 2025, dat in het teken staat van de zin Pelgrims van de Hoop. En zo probeert Paus Franciscus deze tijd te lezen en de noden van de kerk op deze manier tegemoet te komen. In zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor Roepingen, die we dit jaar op 21 april zullen vieren in de kerk, helemaal te midden van de paastijd natuurlijk, wel, ter gelegenheid daarvan heeft hij een boodschap geschreven. En hij beantwoordt daar de vraag, wat betekent het om pelgrim te zijn? De Heilige Vader die zegt, wie een pelgrimstocht onderneemt, wil allereerst een duidelijk doel voor ogen hebben. En dat altijd in zijn hart en gedachten meedragen. Maar om dat doel te bereiken, moet men zich tegelijkertijd concentreren op de huidige stap. Om die te kunnen zetten, moet men licht zijn, zich ontdoen van onnodige lasten. Het hoognodige dragen en elke dag strijden, zodat vermoeidheid, angst, onzekerheid en duisternis de afgelegde weg niet blokkeren. Pelgrim zijn betekent dus elke dag opnieuw beginnen, altijd opnieuw beginnen. Het enthousiasme en de kracht hervinden om de verschillende etappes van de weg af te leggen die, ondanks de vermoeidheid en moeilijkheden, altijd nieuwe horizonten en onbekende vergezichten voor ons openen. En de paus gaat verder en zegt, de betekenis van de christelijke pelgrimstocht is inderdaad deze. We gaan op reis om Gods liefde te ontdekken en tegelijkertijd onszelf. Door een innerlijke weg af te leggen, gedragen door de veelheid van de relaties die ons tekenen. Pelgrims dus omdat we geroepen zijn. Geroepen om God lief te hebben en elkaar lief te hebben. En zo eindigt onze wandeling, onze pelgrimstocht op aarde nooit in doelloze vermoeidheid of doelloos ronddolen. Integendeel. Elke dag proberen wij, gehoorgevend aan onze roeping, de mogelijke stappen te zetten naar een nieuwe wereld, waar we leven in vrede, gerechtigheid en liefde. We zijn pelgrims van hoop, omdat we ons richten op een betere toekomst en ernaar streven die onderweg op te bouwen. En een ieder die al eens goed geluisterd heeft naar de jingle van ons programma Pelgrim in Eigen Land, die hoort dat het twee aspecten zijn. God brengen, want de pelgrim brengt natuurlijk ook God op de pelgrimswegen, maar ontmoet hem ook, onder meer in de mensen die wij mogen ontmoeten op onze weg. En zo gaan we deze tocht goed kunnen beginnen met die mooie woorden van Paus Franciscus. Het doel dat we voor ogen moeten hebben is natuurlijk het eeuwige leven in de eerste plaats. En vandaag is ons doel ook om Jan van Rysbroek beter te leren kennen. En wij nemen u zeer graag mee. Op naar het station van Groenendaal, waar we eerwaarde heer Paul van der Stuift zullen treffen. Sommigen onder u zullen al heel goed weten wat zij mogen verwachten in de komende afleveringen. Zeker de luisteraars van het hele mooie programma Mystieke Lectuur dat u op Radio Maria kan beluisteren. En dat dus gebracht wordt door eerwaarde heer Paul van der Stuift, die we zo meteen ontmoeten aan het station van Groenendaal. Echt aan de rand van het Zonienwoud. En dan is het toch goed om daar ook even te blijven bij stilstaan. Wat is dat nu eigenlijk, dat Zonienwoud? U heeft er ongetwijfeld al over gehoord. Wel, het Zonienwoud, dat is een bos dat maar liefst 5000 hectare groot is en zich uitstrekt over 3 gewesten. De naam Zonien zou verwijzen naar de Zenne, een rivier die vroeger langs het bos stroomde. Het staat bekend voor haar statige beukenkathedraal, maar het zijn de prachtige landschappen, de dreven, de open plekken, waterpartijen en historische sites die vandaag haar rijkdom schenken. Het maakt ook deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk, omdat het beschermde habitats en zeldzame soorten herbergt, zoals de bittervoren. Het vliegend hert, nee, dat is geen dier op 4 poten met vleugels, want u kan het zich misschien al voorstellen. Nee, het is geen mythisch wezen, het gaat wel degelijk over een insect. Het lijkt alsof dat het een gewei heeft en vandaar wordt het vliegend hert genoemd. Natuurliefhebbers die zullen ongetwijfeld weten waarover ik het heb. En verschillende soorten vleermuizen, die hebben hun habitat in het Zonienwoud. Meer dan 350 kilometer aan prachtige wandel-, fiets- en ruiterpaden. De kinderen kunnen zich onbeperkt uitleven in de speelzones die er voorzien zijn. Het is dus veel meer dan de belangrijkste groene ruimte van het Brussels gewest. Het grootste loofwoud van Vlaanderen. Het meest bijzondere beukenbos van België. Een oud bos met een uitzonderlijke, zeer gedocumenteerde geschiedenis. Het is een uniek bewaard landschap dat dateert van het einde van de laatste ijstijd en een bijzonder ecosysteem met een voor een stadsbos wonderbaarlijk rijke fauna en flora. Deze groene oase, deels op het grondgebied van het Brussels gewest, waar meer dan 1 miljoen mensen wonen, gaat, gebukt onder een intensieve recreatiedruk, maar ook lucht- en watervervuiling. En de effecten van de klimaatverandering bedreigen ook het ecologisch evenwicht in het woud. Over de Beukenkathedraal hebben we het reeds gehad. U kan het zich voorstellen, een prachtige dreef in het midden van een bos en dan die ranke, slanke bomen die doen denken aan de zuilen van middeleeuwse kathedralen. De renbanen van Groenendaal en Bosvoorde, de vijvers van de verdronken kinderen, de grasdellen, de blanke dellen, de vijvers van Groenendaal en de koningsvijvers, de hoefijzervijver en de poel van de Pinnebeek, de vijvers van het Rood Klooster en de graslanden in het arboretum van Tervuren zijn belangrijke open plekken. Het leest bijna als een sprookjesboek. En die oases van licht geven kans aan waterpartijen met hun vaak zeer bijzondere flora en fauna. En vooral vleermuizen en insecten hebben behoefte aan die open plekken. Maar ook lichtminnende planten, zoals de iris, het symbool van het Brussels hoofdstedelijk gewest, die zullen zich bij voorkeur op zo'n plek vestigen. Wist u dat de arboreta van Groenendaal en Tervuren wereldvermaard zijn vanwege hun ouderdom, namelijk daterend uit het begin van de 20e eeuw? Maar ook de boomsoorten samenstelling en de doelstelling ervan is uniek. En als we nog even kort stilstaan voor de natuurliefhebbers naar het ontstaan van dat bos, wel, dan moeten wij dus terug naar de Neolithische mens. 5000 jaar geleden heeft hij zijn sporen reeds achtergelaten, onder meer in overblijfselen van houtskool, maar ook verbranding en ijzerertsontginning. Activiteiten die een impact hebben gehad op de bosbedekking en de boomsoorten samenstelling. De ontwikkeling van de stad Brussel heeft vanaf de 11e eeuw na Christus de ontwikkeling van het woud ook sterk beïnvloed. Op het einde van de 18e eeuw, Tijdens de Oostenrijkse en later ook nog de Franse overheersing werd de uit Oostenrijk afkomstige landschapsarchitect Joachim Zinner belast met het herstel van het jammer genoeg grotendeels geplunderde woud. En het was de beuk die als uitverkoren boomsoort naar voren kwam om het woud zijn oude allure terug te geven. Aanvankelijk werden honderden hectaren, grotendeels braakliggende delen van het zonjenwoud, met die boomsoort beplant. En de huidige dominantie van de beuk vindt daar dus zijn oorsprong. Die beukenkathedralen waar we eerder al hebben over gesproken, die zijn dus 170 tot 220 jaar oud. Op die leeftijd beginnen ze namelijk af te takelen. Ook als de mens niet meer zou ingrijpen, verdwijnt dat landschapstype langzaam maar zeker. En in de 18e eeuw dan bleef er nog 12.000 hectare over van het zonjenwoud, vandaag dus 5.000. Het is in korte tijd veel kleiner geworden. Het woud was altijd in handen geweest van de heersers, maar onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden werd het zonjenwoud geprivatiseerd. Het werd aan de generale maatschappij overgedragen. En vanaf 1830, na de onafhankelijkheid van België dus, verkocht de generale maatschappij ongeveer 60% van het woud. Veel nieuwe eigenaars ontgonnen hun eigendom en zo verloor het woud in minder dan 15 jaar tijd zowat 2/3 van zijn oppervlakte. Vanaf 1843 wordt het woud stap voor stap terug aangekocht door de Belgische staat en het beheer wordt opgenomen door de administratie van Waters en Bossen. In 1983 wordt België geregionaliseerd en wordt het zonjenwoud en het beheer ervan verdeeld over de drie gewesten van het land. Voor het boscomplex gelden sindsdien dus ook drie wetgevingen. Hoe kan het ook anders in België? En het heeft drie verschillende beheerders om het allemaal gemakkelijk te maken. En we hoorden al een klein beetje over de dieren en de planten die we hier natuurlijk kunnen terugvinden, maar ik wil ze graag toch nog even met u delen. Wist u bijvoorbeeld dat er zo'n 40-tal inheemse soorten zoogdieren in het zonjenwoud wonen, waaronder 18 vleermuissoorten? En vleermuizen zijn de meest bedreigde zoogdieren van Europa. En verder, natuurlijk, vinden we er tal van insecten, spinnen, vogels, vissen en amfibieën, die elk zeldzame vertegenwoordigers hebben in het zonjenwoud. Het is het enige woud in België waar maar liefst 7 verschillende spechtensoorten voorkomen. En als we dan even naar de categorieën kijken, de reeën, denk maar aan de everzwijnen ook die er rondlopen, de vos, de das, maar ook de Siberische grondeekhoorn. En dat is een ingeburgerde toerist. Een aantal exotische diersoorten zoals deze, die ook de Koreaanse eekhoorn genoemd wordt, voelt zich helemaal thuis in het woud. Gelukkig geen echte concurrent voor onze inheemse eekhoorn, omdat die laatste zich eerder in de bomen ophoudt. Dus genoeg ruimte voor beide soorten. De hermelijn, de wezel, de bunzing, die vinden ook hun thuis, als ook konijnen. Verschillende vogels, denk maar aan de zwarte specht, de buizer, de wespendief, de havik, de boomkruiper en de boomklever. En een hele bijzondere gast die men aan de rand van de vijvers kan spotten, naast de meerkoet, de waterhoen, de kuifeend, de fut, de wilde eend, is een ijsvogel. Een opvallende, kleurrijke verschijning in de buurt van alle vijvers in het woud. Als u nu nog geen zin hebt om te gaan wandelen, dan weet ik het ook niet meer. We gaan even aanbellen, stappen de bus af en ontmoeten daar eerwaarde heer Paul van der Stuift en we wandelen naar het gebied waar we vandaag te gast zullen zijn. Het is de bakermat van de zalige Jan van Rusbroek. Daar aangekomen vonden we een bankje langs de Keizer Karelvijver en dat is onze eerste halte. Laten we even kennis maken met onze gast en gids van vandaag en met die bijzondere figuur van de zalige Jan van Rusbroek. Ja, beste luisteraars, ik ben ondertussen al in het schitterende gezelschap van eerwaarde heer Paul van der Stuift, onze gids voor vandaag. En ik moet zeggen, toen we kwamen aanlopen van het station van Groenendaal naar onze eerste halte, hier vlakbij de vijver, je voelt de geest, als ik het zo mag zeggen, van Jan van Rusbroek hier echt in het Zonjewoud hangen. Een heel bijzondere ervaring. Eerwaarde, we zijn even hier op een bankje komen zitten, op een steenworp van de priorij eigenlijk, hè, ja. Die zou uitgroeien ten gevolge van het bijzondere leven, onder andere van de zalige Jan van Rusbroek. Kunt u uzelf misschien even voorstellen aan onze luisteraars en ook vertellen hoe die Jan van Rusbroek nu eigenlijk uw leven is binnengekomen?
Ja, dus ik ben priester van het bisdom, het aartsbisdom, diocesaan priester, gewijd in 1996. Ja, hoe ben ik met Rusbroek in contact gekomen? Een aantal elementen, zeker die daarin meespelen. Ik ben altijd ergens wel geïntrigeerd geweest door mystiekers en mystieke literatuur. Daar altijd mee willen in verdiepen en daar eigenlijk weinig of nooit deftig toe kunnen komen zijn. Hè. Dus ik heb ook, als ik mijn priesterstudies begonnen ben, of zelfs ervoor, had ik in een gemeenschap in Amerika, broedergemeenschap, een van die medebroeders, nochtans een protestant, dat was een ecumenische broederschap, maar die een boek had ontdekt waarin dat Sint-Jan van het Kruis, Theresia van Avila en Sint Paulus met elkaar vergeleken werden. Dus onze apostel Sint Paulus. En dat hij eigenlijk als conclusie wat in dat boek gaf van Sint Paulus was een mystieker. Wat dat mij ook nog meer intrigeerde. Mijn patroon is Paulus, Sint Paulus. Dus dat mij fel aangetrokken. Ik heb dat gelezen en heeft mij ook meer nog aangezet om met die mystiekers in contact te komen. Ik ben dan van Amerika teruggekomen, ben dan contact gaan nemen met seminarie, omdat ik toch eerder een priesterroeping voelde, terwijl dat in die broederschap, met dat het ecumenisch was, geen priesters konden zijn. En toen men dus, eerst een paar jaar in Leuven, filosofie, theologie, baccalaureaat theologie, dan ben ik naar Rome gestuurd. De tijd dat ik in Rome was, was er een nieuwe president in het seminarie. En dat was Jos Allaerts, een jezuïet, die eigenlijk een kenner is ook van Rusbroek en van andere mystieke auteurs. Doordat hij dan eigenlijk ook met een overste was, officieel, hè, zelf al had ik er min of meer twee, de rector van het Belgisch College, en ook de president van het seminarie, had ik hem zo wat uitgevraagd over Rusbroek en andere mystieke auteurs. En wat gesproken van een priester in Frankrijk die heel veel doet met mystieke auteurs en sessies organiseert en retretes rond het lezen van teksten van mystiekers. En dat had me wel geïnteresseerd. Natuurlijk, zolang dat ik in Rome was, was dat eigenlijk niet te doen. Moest ik me ten volle op mijn studie toespitsen en was het al druk genoeg. Als ik dan terug was, dan had Jos Allaerts zelf begonnen met een leesgroepje op te starten. Misschien doordat ik wat aan zijn veren zat, om wat meer in die literatuur thuis te komen met dus jong gewijde priesters uit te nodigen en degene die nog in het seminarie wat theologie al wat gevorderd waren uit te nodigen. Daar waren 6-7 mensen op afgekomen. Maar na 4-5 keren was ik de enige die nog bleef volhouden. Dan had hij mij gezegd, oké, dus dat er Drongen toen, want hij was toen ook directeur een stuk van Drongen, dat ze vanuit Drongen de oude abdij een sessie organiseerde in Frankrijk bij die priester. En dus dat hij daar ook een spiritueel centrum aan het oprichten was. Dus ik heb me daar ingeschreven in die reis en daar naartoe gegaan. En daar was ook eigenlijk merkwaardig genoeg, die priester die daar het spiritueel centrum begonnen is, was iemand die zelfs Nederlands gaan leren is. Een Parijzenaar, in Parijs opgegroeid, maar vanuit de kanten van Bourges, dat hij zijn familie woonde eigenlijk, of afkomstig was. Hij heeft Middel-Nederlands, in Schuusbroek volledig in Middel-Nederlands geleerd en bestudeerd. Zelfs een stuk als oefening in het Frans vertaald, om daarin thuis te komen. Hij had als prof een jezuïet in Rome gehad, Joseph de Blare. Een jezuïet die dus ja, mensen echt met mystieke literatuur in contact bracht. Een Paul Verdijen, die bij ons toch wel gekend is als iemand die daarin thuis is, is eigenlijk een student van hem geweest, van die pater de Blare. Een Rob Vaassen ook, die bijvoorbeeld hier ook al die panelen mee heeft laten plaatsen. Het initiatief genomen om rond Ruusbroek hier toch iets ook zichtbaar te laten zijn. Dus die de Blare was ook iemand die zei, als je mystieke literatuur wilt lezen, en daar raken we al een stuk, wat is mystiek en wat is mystieke literatuur, die mystieke ervaringen die moeten neergeschreven worden, daar hebben we geen woorden voor. Dus dat is een rechtstreeks ontmoeting tussen God en de mens. Er is geen middel tussen, dat is zonder middel, zegt Ruusbroek. Dat wil zeggen, als ik nu praat, is er een middel, dat wil zeggen de taal die ik moet gebruiken om wat ik probeer te verwoorden, onder woorden te kunnen brengen en over te maken. Dus ik moet wat ik wil zeggen coderen in een taal die dan door de ontvanger gedecodeerd wordt. En die gaat dan, wat dat ik probeer te zeggen, wat die ontvangt, is niet altijd 100% hetzelfde, want er zit verlies in die codering, in die decodering dus. Maar als God ons raakt in een mystieke ervaring, een mystiek leven, dan is daar geen middel tussen, dan is dat rechtstreeks. Dus daar is geen verlies. Maar omdat daar geen woorden voor gebruikt zijn, ook niet, is dat bijna niet mogelijk om dat onder woorden te brengen. Dus dat is wat de moeilijkheid. En dus vandaar dat ook een pater Joseph de Blare zei van, je moogt niet eigenlijk vanuit vertalingen die literatuur lezen. Om goed te zijn moet je het in zijn oorspronkelijke taal lezen, want ze hebben al gevochten om te zeggen wat dat onzegbaar is, en als dat dan nog eens vertaald wordt, dan trekt dat op niets. Allee, ja, dat is wel nog iets, allee, het kan nog, maar je zit met toch wel veel gevaar van veel nog meer verlies te hebben onderweg. Vandaar dat hij dus zijn studenten zei van die literatuur, als je die echt gaat bestuderen, in zijn oorspronkelijke versie en niet in vertaling. Necessitate sumus. Nunc igitur obsecramus, obsecramus te, per verbum tu.
Dat is ook hetgene wat we eigenlijk wel merken, hè, wanneer we mystieke teksten lezen. Ik heb toch die ervaring, het is bijna een onbegrijpelijke taal, waar, denk ik, in het begin echt absoluut niet mogelijk is om de bomen door het bos heen te zien.
Ja, dus met dat ze moeten dingen zeggen die niet te verwoorden zijn, waar dat de mensen nog nooit hebben bij stilgestaan, zijn ze ook eigenlijk die grote mystiekers. Mensen die de taal ook een stuk vormgegeven hebben, een beetje gelijk het ijzer dat wordt in het vuur gestoken om te kunnen verwerken. Hè. Als smid, hè, dus gesmeed worden. Dus de taal hebben ze eigenlijk een stuk ook mee gevormd. Bepaalde uitdrukkingen gaan ze, of woorden gaan ze ook uitleggen waarom ze die woorden gebruiken. Wat ook een van de redenen is trouwens dat Ruusbroek later een beetje door sommigen verkeerd begrepen geweest is. Bijvoorbeeld een van de termen die hij ging gebruiken was het geluk, de gelukservaring, het aangeraakt worden door God, de liefdeservaring die we hebben van God. dat geeft ons een grote vreugde, een groot geluk. Dat is iets dat God met ons deelt, maar dat we niet van nature in ons hebben. Dus dat is niet ons eigen, dat geluk van God te ervaren en daar deel van te mogen innemen, van het te krijgen. Dat is eigenlijk boven onze natuur. Maar dat geluk is wezenlijk aan God, is wel in zijn natuur, is deel van hem. En dus wat voor hem wezenlijk is, deelt hij met ons als we in die eenheid met hem geraken. Maar dat is overwezenlijk voor ons. En dus dat wezenlijk en overwezenlijk, de filosofische terminologie gaat ook over wezen en over wezen spreken, maar dan op andere manier. Plus ook gaat een mystieker zoals Rusbroek, hij gaat heel op zijn hoede zijn, veel meer dan een Eckhart bijvoorbeeld, die nog meer op de korrel genomen is geweest en verdacht geweest van zijn pedalen te verliezen in een zekere zin, omdat een Eckhart veel onverhoed gewoon zei, we worden één met God, punt. Die eenheid is volledig. Rusbroek gaat daarin genuanceerder zijn, gaat zeggen, wij gaan ons volledig één voelen met God, maar wij blijven creatuur en God blijft schepper. Hè. En dus blijft er een verschil en kunnen we ook vanuit een bepaalde hoek zien dat er een verschil is tussen God en ons. Mm-hmm. We worden niet één milkshake of zo, hè, waar dat dan een Eckhart wel van verdacht werd. Maar dus de terminologie van wezenlijk en overwezenlijk heeft dus bij de metafysische, dus filosofie die zo'n beetje over de metafysica probeert na te denken, is daar een beetje in een verkeerd keelgat geschoten. En is dan, vooral dat het dan vertaald geweest is in het Latijn, zijn werken zijn heel vlug vertaald geweest naar het Latijn, in essentialis en super essentialis. En dat bracht nog meer verwarring in een zekere zin. Niet te staan dat hij goed uitlegt wat hij bedoelt met die nu super essentialis, als je het goed wilt weten, maar met dat ze die terminologie ook gebruikten in de metafysica en daar een ander idee mee wouden uitdrukken. En dan hebben ze moeten dat anders, in het Frans werd het dan vertaald naar essentiel et suressentiel, en dat moest dan anders vertaald worden op een zeker moment, hebben ze dan gezegd éminent et supereminent of suréminent, wat dat nog verder van de realiteit was en nog meer onbegrijpelijk werd. Maar dus, de moeilijkheid om die literatuur te begrijpen is inderdaad het feit dat je spreekt over zaken die niet normaal alledaags, maar die niet onmogelijk zijn om te ervaren. Maar dus die wel heel belangrijk zijn. En dus Rusbroek gaat bepaalde termen ook echt goed uitleggen en dan ook gebruiken. Als hij bij de Carthuizers uitgenodigd was in Herne, was een van de vragen rond een van zijn eerste boek dat hij geschreven heeft, Het Rieke der Gelieven, dat hij geschreven had om zeker niet uitgegeven te worden. En dus had hij niet de moeite getroost om al die terminologie uit te leggen. En dus vandaar dat er serieuze vragen kwamen vanuit dat boek, maar ze hadden niet gezegd dat ze dat boek hadden. Want hij had eigenlijk gevraagd om dat niet door te geven aan degene die in het huis in Brussel al de zaken wat beheerde, hè, dus op materieel vlak en ook dus dat die geschriften niet zouden doorgegeven worden, want dat was de bedoeling om meer voor hemzelf en de mensen met wie hij samen woonde, hè, want tafel moeten ze regelmatig waarschijnlijk over die dingen gesproken hebben en is misschien ook de vraag van hen gekomen, schrijft deze bepaalde van die dingen op om ons ook ergens de gelegenheid te geven om daar eens wat dieper op door te bomen. Dus dan besefte Rusbroek wel als hij die vragen kreeg, ja, jullie moeten dat boek gelezen, want anders kun je die vragen niet hebben. En dan besefte die broeder ook dat hij iets had in handen dat hij eigenlijk niet had mogen hebben. Dan had hij beloofd, ik zal u dat teruggeven en ik zal maken dat wat ik al gekopieerd heb misschien al terug ook zou teruggeven. Dan zei Rusbroek, nee, houd het. Ook waarschijnlijk beseffende, als ze het hier hebben, zullen het elders ook wel hebben. Ik zal een boekje schrijven om uit te leggen. Dus een boekje der verklaringen. Dat is een van zijn latere werkjes die hij dan gemaakt heeft om dus de mensen te helpen om ook in dat boek thuis te komen.
Per adiutorium tuum, ut non deus
zo raken we eigenlijk al een beetje, ik zou zeggen, de oppervlakte aan van de complexiteit toch wel, hè, van mystiek in het algemeen, maar ook de teksten van deze man. Misschien is het toch interessant om even te gaan kijken naar zijn levensgeschiedenis. Kunt u iets vertellen over zijn jonge jaren? In sommige gevallen, bij bijzonder begenadigde figuren, is het zo dat men reeds in de kindsheid daar sporen van ziet, die men soms heel moeilijk kan verklaren. Was dat ook het geval bij Rusbroek? Weten we daar eigenlijk iets over? Wat weten we over de periode voordat hij naar hier kwam?
Voordat hij naar hier kwam, natuurlijk, is pas hier gekomen in Groenendaal op 50-jarige leeftijd. Hè. Dus we weten wel heel veel voordien. Maar laat ons zeggen, wat we weten van zijn kinderjaren, dat is eigenlijk dat hij om 11, 12 jaar naar Brussel gekomen is om te gaan studeren in het collegiale kapitel, kapitelkerk daar van Brussel, Sint-Goedele en Sint-Michiels. Dus daar is hij komen wonen bij zijn heer oom, die daar, zijn biograaf spreekt van dat hij zou kanunnik geweest zijn. Er waren twee kanunnikencolleges daar, één die goed betaald werden en die bijna niet baden, want die zaten meer aan de jacht en aan de dingen, omdat ze het goed breed hadden. En dan hadden ze gevonden van, er moeten hier toch mensen bidden. Dus hebben ze dan een tweede kapitel opgericht, waar dat ze wat minder betaald werden en wat meer aan het bidden waren. En minder gelegenheid hadden om weg te gaan, om op excursie en jacht te gaan. Maar dus, het is niet duidelijk of dat werkelijk zo was, dat die kanunnik was. Frank van Koudenberg moet wel kanunnik geweest zijn. En op een zeker moment ook zijn kanunnik zijn opgegeven om meer tijd te hebben om waarschijnlijk ook meer met die spirituele literatuur bezig te zijn. Hij was 11 jaar, wellicht als hij in Brussel komen wonen is. Hij heeft dan 4, 5 jaar zeker gestudeerd. Ze spreken meestal van 4 jaar in die opleiding voor van die school daar. En de rest moet waarschijnlijk zelfstudie geweest zijn. En dan is hij om 24 jaar gewijd, dus in 1417 is hij priester gewijd en is dan kapelaan geworden, kapelaan van een van de kapelletjes waarschijnlijk, zijkapellen van de collegiale kerk, die toen in volledige verbouwing was. Je ziet nog in de kathedraal trouwens, in de vloer, na de laatste restauratie hebben ze in de dallen, in de vloerbekleding, aangeduid waar de muren stonden. En kunt je ook een beetje zien, een stuk van de opgravingen, als je binnenkomt, is er een stuk dat je kunt onder de vloer, waar dat, je ziet wat dat er was voordien, min of meer een idee kunt maken van wat er was. Zijn oom zou volgens bepaalde studies ook eerder kapelaan geweest zijn en niet direct kanunnik, maar dat is dus niet zeer duidelijk in wat het er allemaal nog te vinden is daarvan.
Toch heeft hij toen al een rol gespeeld in het verzamelen van mensen, het samenbrengen van mensen, om eigenlijk te spreken over de relatie met God.
Ja, in een van de getuigenissen dus van Pomerius, dus zijn eerste biograaf, is er sprake van dat iemand hem zou horen preken hebben en geraakt geweest is door de manier waarop, eerst en vooral, als hij binnenkwam, was degene die aan het preken was, waarschijnlijk Rusbroek, die een beetje niet goed uit zijn woorden geraakte en dan als hij binnenkwam, opeens op een serieuze piste belandde en hem ook diep geraakt heeft en die mensen een stuk ook, zou kunnen zeggen, bekeerd heeft. Hè. Dus dat waren dan uren dat ze preekten. Hè. Sint Franciscus van Sales in zijn tijd zegt soms, mensen, preek niet te lang, alstublieft, preek niet meer dan een uur of twee, zoiets. Hè. Dus, dat is iets anders dan de 10 minuten die nu getolereerd worden, als ze nog getolereerd worden. Want meestal is na 7 minuten beginnen de mensen al op hun stoel te wringen. Dat het te lang duurt. In ieder geval, hij moet mensen toch wel getroffen en geraakt hebben. Hè? Ja, dat is duidelijk.
Et per ipsum nomen tuum.
Er is een verhaaltje trouwens van dat Pomerius meegeeft, dat als Rusbroek rondging in de stad, hè, een beetje als een kluizenaar bijna, dus ook arm eerder gekleed. Hè. Zijn kleren waren een stuk hier en daar wat hersteld, hè, omdat er wat gaten ingesleten waren zeker, of wat scheuren ingekomen. Was een van de mensen die hem zag, dus er waren twee gasten die hem zagen, en de ene zei tegen de andere, hoe mocht ik zo heilig zijn als die mens, dat zou fantastisch zijn. En dan had zijn kameraad erop gezegd, oh, dat van ze leven nooit voor je geld van de wereld, want dan zou het al het plezier voor mij gedaan zijn. En dan Rusbroek in zichzelf zou gezegd hebben, hè, dus zonder het luid op te zeggen, dus hij moet daar waarschijnlijk later over gesproken hebben, van je kunt niet inbeelden hoe zoet en hoe schoon en hoe gelukkig een mens is die eenheid met God kan beleven. En dus dat plezier dat een ander zocht, dat in de verste verte niet nabij kwam aan het geluk dat een mens beleeft als hij echt met God verbonden is en leeft met God.
Ik vind dat een hele mooie zin om onze tocht een beetje verder te zetten. He, want we hebben nu een klein beetje een idee van hoe dat zijn periode was in Brussel. Hij gaat dan bij zijn oom onderdak vinden, waar ook nog anderen samenkomen. Je begint te voelen dat er zich een beweging begint te ontwikkelen. En dan zal hij op een bepaald moment besluiten om naar hier te komen. En daar gaan we op onze volgende halte meer over te weten komen.
Goed, prima.
En zo zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering van onze tocht die heel in het bijzonder dus in het teken zal staan van de zalige Jan van Rusbroek en de mystiek. We gaan verder wandelen langs het Zonienwoud op zoek naar de sporen van de zalige Jan van Rusbroek en die zijn hier zeker te vinden. We nemen u graag mee op deze ontdekkingstocht. Alvast bedankt voor het meewandelen en luisteren en graag tot een volgende keer.